Goedemorgen, echte hem, broers en zusters. Fijn om hier te zijn. En de laatste tijd ook fijn om met jullie samen te werken. Jullie zijn een paar keer op de vloer geweest in Koekelaren. En daardoor gaan we elkaar wat beter leren kennen. Ik ga meteen het thema een beetje verklikken. En het thema is erken en herken je de echte Messias. Ik ga je meenemen in een oorlogsverhaal waarin we allemaal zitten. Een van de meest verschrikkelijke dingen die we kunnen ervaren, meemaken, is de oorlog. Jammer genoeg, een paar duizend kilometer van hier is men op leven en dood aan het vechten in Oekraïne. Er is terug oorlog op Europees grondgebied. Verschrikkelijk. Misschien volg je dat een beetje in de actualiteit. En de getuigenissen zijn niet mals. Dat echt over systematisch folteren, verkrachtingen, massamoorden. L'histoire se répète. En dan denken we soms, en ik zie dat regelmatig. Ik ben van Diksmuiden, we hebben daar die Nezemtoren. En dan staat er eigenlijk de plechtige belofte dat wij best nooit meer oorlog gaan voeren. Maar blijkbaar zijn we redelijk hardleers als mensheid. Ik ben niet zo vertrouwd met de oorlogstekenen in deze streek. Maar in Diksmuiden is bij uitstek een stad eigenlijk die getekend is door de oorlog. Je moet gewoon kijken naar de ijzertoren en dan zie je hem staan. De meeste van u hebben waarschijnlijk ook een keer de Dodenhang bezocht. Waar dus de geallieerden en de Duitsers eigenlijk op een onmogelijk kleine afstand van elkaar zaten. En niet voor niet heeft hij de doop gekregen Dodenhang. Dus als je het snuffelde aan heel veel jonge mensen. Ik weet niet of er een aantal van jullie zijn naar het Tiny Cot Cemetery en Passendalen. Waar al die graven staan van die gesneuvelden. En dan word je echt stil. En het gevoel dat ik dan heb is, Heer, dank u dat ik leef. Want hier is echt een oord van dood. En die jonge mensen, soms 18-jarigen, hebben hun leven en bloed gegeven voor onze vrijheid. Sta wel even stil. Heel 60 en 62 in Zellebeke. Enorm bloedige strijd. De Menenpoort in Ieper. En ik weet niet of er hier bepaalde tekenen zijn in Echtegem van de oorlog. Vermoedelijk wel. Wat ik wil meegeven is het volgende. De oorlog is verschrikkelijk, zeker in de natuurlijke wereld. Maar er is ook nu een oorlog bezig. En Jezus is daar altijd heel helder over geweest. Apostelen hebben dat ook ervaren. Er is ook een geestelijke oorlog bezig. En die oorlog heeft heel veel dimensies waar jullie allemaal mee gaan geconfronteerd worden, geconfronteerd zijn of nog mee te maken gaan hebben. Een vorm van strijd dat je gaat vermen is tussen licht en duisternis. Waarheid en leugen. Gered worden en verloren gaan. Heiligheid en zonde. Reinheid en onreinheid. Geloof en ongeloof. Hoop en wanhoop. Misschien heb je daar nog niet over nagedacht. Maar eigenlijk sta je momenteel in de loopgraven van het koninkrijk. Als discipel van Jezus Christus in deze wereld sta je in een dodenhang. En we gaan één aspect toelichten, want het moet altijd de prediking blijven en geen bijbelstudie. Is één aspect van die oorlog, ga ik aanhalen, en dat staat in de titel. Het gaat over de strijd van ons verdedigen van wie Jezus Christus waarlijk is als de enige levende Messias. Ik zou u daarom ook willen bemoedigen, want misschien zie je jezelf zo niet, dat je een paracommando bent van God. Ik zou zeggen, bemoedig elkaar. Kijk goed naar uw buur. Voor jou is dat wat moeilijker. Naar uw buurman of uw buurvrouw. En zeg een keer tegen die persoon, jij bent een paracommando van Christus. Zeg dat maar een keer, bemoedig maar. Omdat je dat ook bent. Misschien zie je zelf niet als, in die oorlogsfilms en zo, van de mannen zijn ze een kleine Rambo. Ik weet niet wat het vrouwelijk woordje is van Rambo. Rambi? Rambit? Ik kiezen, maar er zijn die Rambo's en Rambies die voor Christus opkomen. En er is momenteel, dat is al duizenden jaren bezig, maar dat gaat niet verbeteren. Naarmate de eindtijd verder vordert, gaat die eindstrijd over de Messias toenemen. Er is algemene verwerping. Ga ik u nu uitleggen. Er zijn voldoende godsdiensten op de wereld. Er zijn er heel veel. Ik weet dat je daar gaan mee vullen om al die godsdiensten te onderzoeken. Er zijn heel veel godsdiensten waarin dus het concept van de Messias aanvaard wordt, maar ze gaan hun eigen Messias maken. Ik neem de wortel van waaruit wij komen met ons geloof, het Jodendom. Die geloven nog altijd niet, de gros van de Joden, dat Jezus de Messias was. En die verwachten nog. Die zijn nog altijd aan het wachten op die Messias, die Bijbelse Messias, die beloofd is. De islam heeft min of meer ook een belofte, dat er nog een groot man van God gaat opstaan. Dat is ook een Messias. Bij de Hindoes, de Boeddhisten, New Age, heb je alle soorten alternatieve Messiassen. En dan heb je de wereld, die zegt gewoon de ongelovigen, de atheïsten. Ik geloof niet, ik geloof in God, waarom zou ik dan in een Messias geloven? Of de agnosten. De agnosten zijn diegenen die wel vrij gemakkelijk zijn, die nemen geen standpunt, die zeggen ik weet het niet. Dat is eigenlijk wel een beetje gemakzuchten. Maar dan heb je ook de wetenschappelijke wereld, de politici, heel geleerde mensen, mensen met status, aanzien, die ook in de media, zonder een blad voor de mond te nemen, dus gewoon God ontkennen en ook de Messias. Dan spreek ik nog niet over de media. Filmsterren, mediasterren, internetvloggers en bloggers, bekende Vlamingen, waarom niet? Ontelbare Vlamingen, Belgen, West-Europeanen verwerpen God en ook zijn zoon, de Messias. En nu kom ik op een gevoelig domein. Je gaat het ook herkennen in je eigen kring. Heel dicht zit het. Wordt lastig als dat uw partner is, uw levenspartner. Als dat uw broer of uw zus is, als dat pa of ma is, als dat uw onkel of tante is. Maar ook heel pijnlijk, dat gaat terecht in het hart, als dat uw kinderen worden en uw kleinkinderen. En voor wie die gezegend zijn, de achterkleinkinderen die flagrant in uw gezicht zeggen, ik geloof niet in God, ik geloof dus ook niet in Jezus. Dat doet echt pijn. Ik ga je meenemen naar een waarschuwing uit de mond van Jezus zelf. We zijn ermee vertrouwd. Als je de toestand van de wereld moet bekijken, moet je gewoon nu en dan een keer je Bijbel openslaan en dan observeer je. Jezus zei, kijk, de tekenen gaan er zijn. Ja, je moet eigenlijk bijna blind zijn om de tekenen niet te zien dat dus de duisternis aan het versnellen is. Ik wil u even meenemen naar de woorden van Jezus zelf. Matthäus 24, vers 23 tot 25. Ik heb de HSV genomen, de herziene statenvertaling, als bron. Lees gerust in uw eigen Bijbelteksten, dat zal misschien beter binnenkomen. En daar lezen we vanaf vers 23. Als iemand dan tegen u zegt, zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote wonderen en tekenen doen, zodat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Zie, ik heb het u van tevoren gezegd. Ik heb benadrukt, valse Christussen, dus meervoud en ook valse profeten. Goed, misschien ben je daar niet mee vertrouwd, maar ik volg dat een beetje op. Er zijn heel veel mensen al opgestaan in de geschiedenis, en ook heden ten dagen, die zeggen dat ze de Messias zijn. Want we weten allemaal, de Joden wachten op de Messias, wij wachten op Messias, en zij gaan dan zonder scrupules, sans gêne zeggen, ik ben hem. Ik ga er een paar nemen, er zijn er heel veel, maar ik ga er gewoon twee als voorbeelden nemen. Misschien ken je deze persoon. En moet je dus de daguitstap gaan maken naar Siberië binnenkort. Want het schijnt daar een Jezus aanwezig te zijn. Zijn naam is Vissarion. Hij wordt de Christus van Siberië. Siberië is wel wat ver, dat is misschien ook fris. Christus van Siberië genoemd. In de jaren 80 was hij gewoon verkeersagent. Heeft een openbaring gehad rond de tijd dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel. En ondertussen heeft hij al duizenden volgelingen. Er is in het Siberische woud. Dat worden zijn dorpen en daar wordt hij aanbeden als Christus. De man beweert aids en kanker te genezen. Er is daar iets gaande. Luister ik goed naar uw hart. Als men plots afkomt met zoiets op het internet, in de krant. Wat doet dat met uw hart? Je moet niet antwoorden. Je hebt allemaal normaal de Heilige Geest gekregen. De Heilige Geest is de geest van de waarheid. Het zou iets moeten gaan wikkelen, normaal van. Is dat allemaal? Oké. Misschien een idee voor de volgende familiedag, Siberië, om de nieuwe Jezus te ontmoeten. Ik heb nog een voorbeeldje genomen. Ziet er een beetje ouder uit, die man. Henry Cristo, en die komt uit Brazilië. Misschien nog een idee. Siberië, Brazilië. En die beweert dus ook dat hij dus Jezus is. Of de reïncarnatie van Jezus. Henry, I-N-R-I zijn de opschrift die ook op het kruis stond van Jezus. Cristo is in Brazilië. Hij woont in een wooncomplex Brazilië. En het wordt gepropageerd als het nieuwe Jeruzalem. Die tekst I-N-R-I was ook de tekst die Pontius Pilatus op het kruis van Jezus liet schrijven. En betekent hij gewoon Jezus van Nazareth, koning der Joden. Kijk wat het doet in uw hart als je denkt, is dat nu Jezus die teruggekomen is. Wat ik wil bemoedigen is dat je eigenlijk een aantal heel eenvoudige testen hebt om te weten of zo'n kerel die beweert dat hij de wederkomst van Jezus is, dat hij dus de tweede incarnatie is, of dat hij Jezus gewoon is, de Zoon van God, zijn een aantal eenvoudige testen. De eerste test zou ik sowieso nemen, is de Heilige Geest die bij u is en die u wakker gaat schudden. De Heilige Geest is de geest van de waarheid en u zal u tot de volle waarheid leiden. Ik ga je meenemen in een aantal testen die gemakkelijk te verifiëren zijn. Als iemand zo beweert in het nieuws, in de krant, in de media, dat hij dus de nieuwe Messias is, om dat te testen. Een eerste objectieve test, zeer objectief, is de Messiaanse profetieën bovenal. In de Bijbel, sinds het Oude Testament, staan er honderden profetieën waarbij God duidelijk, God is eerlijk met ons geweest, altijd, heeft altijd in de geschiedenis geopenbaard dat zijn zoon zou komen en hoe die persoon zou zijn, wat hij zou doen, is allemaal geopenbaard geweest. Er zijn honderden profetieën en eigenlijk als dat de Messias is, moet hij daar letterlijk aan voldoen. Het tweede criterium, in die persoon die beweert de Messias is, mag je geen enkele fout ontdekken. Hij moet volmaakt zijn. Elk woord dat uit zijn mond komt, moet de volle waarheid zijn en ook gebeuren. Zeker als hij profetieën over de toekomst uitspreekt, moet gebeuren. Maar het moeilijkste, hij moet zonder fouten zijn en zonder zonden. Gemakkelijk te detecteren als je een tijdje mee op weg gaat met iemand. Je merkt dan een fout, dan weet je, dit kan hem niet zijn. En dan het grootste criterium. Hij moet zich offeren als het lam van God. Dat is hetgeen dat altijd aangekondigd was. We hebben het daarnet herdacht. En hij moet wel opstaan uit de dood. Natuurlijk, als hij nog bij levende lijf is, is hij nog niet gestorven, kan hij nog niet opstaan uit de dood. Heel gemakkelijk te testen. Als zo'n persoon, of wie dan ook, men onder uw neus duwt, en dat is de nieuwe Jezus, wees dan heel kritisch. Luister goed in uw hart. Bid tot de Heilige Geest, tot de Vader, dat hij dat openbaart. En God gaat u de waarheid ook geven. Goed. Wat ik wil bemoedigen, ik ga één aspect eruit nemen, één test eruit nemen, zijn de Messiaanse profetieën om te weten, is die persoon nu een nieuwe Christus? Een professor, en by the way een atheïst, een wiskundige professor, heeft ooit het experiment gedaan om samen met zijn faculteit, met ongeveer 600-tal wiskundestudenten, de kans te gaan berekenen dat iemand een Messias kan zijn, of de Messias van de Bijbel. Misschien heb je er al van gehoord, die persoon is Peter Stoner, Chairman of Departments of Mathematics and Astronomy at Pasadena City College, Chairman of the Science Division at Westmont College. Opgelet, het is door atheïsten berekend. En daar hebben ze met een raming, er zit daar een veiligheidsmarge op natuurlijk, omdat je niet de exacte geboortecijfers in Bethlehem hebt enzovoort. We hebben een aantal zaken dat we ontbreken, maar je kunt een vrij accurate raming maken. En ze hadden berekend, wat is de kans om aan 8 messiaanse profetieën te voldoen? Je moet al uit het Jodendom komen, je moet geboren zijn in Bethlehem enzovoort. Via uw erfelijke lijn moet je kunnen aantonen dat je terugkeert tot David, koning David enzovoort. Ze hebben dat allemaal rekening gebracht en het resultaat was spectaculair. Ik ga even terugkeren naar uw les wiskunde in de lagere school. Percentages ken je altijd. Hè? Als men zegt het is 1%, wat betekent dat? 1 op 100. Hè? 1 gedeeld door 100, liet dat al staan, 1 gedeeld door 100. Men had berekend voor 8 messiaanse profetieën, is dat 1 gedeeld door 10 tot de 17e is de kans dat je voldoet aan 8 messiaanse profetieën. Kun je het voorstellen? 1 gedeeld door, en dan 1 met 17 nullen. Dat is de kans dat je daar voldoet aan 8 profetieën. Je hebt veel meer kans om de lotto te winnen hoor. En misschien zelfs 2 keer in een jaar heb je veel meer kans om de lotto te winnen dan daaraan te voldoen. En men heeft dat geëxtrapoleerd. Wat is de kans dat je aan 48 messiaanse profetieën voldoet? Is 1 gedeeld door, en dan moet je proberen voorstellen, het bord zal te klein zijn, 157 nullen. Statistisch is dat niet nul, maar je kunt zeggen dat is quasi nul, dat je voldoet aan 48 messiaanse profetieën. En nu de clou. Jezus voldeed aan meer dan 300 messiaanse profetieën. De kans dat iemand anders recht kan staan die de Messias is, is statistisch niet nul, maar quasi nul. Waarom, en zeker in het Jodendom dan, waarom vertikken wij dan, de mensen die niet geloven, om zelfs berekeningen, wiskundig, door atheïsten, die zwart op wit tonen, Jezus is de Messias, kan niet anders, waarom vertikken wij dan als mens om Jezus te aanvaarden? En dat is het grote mysterie natuurlijk van wie komt tot geloof, wie komt tot wedergeboorte, en daarin zie je het werk van God, dat is geen werk van een mens. Misschien heb je dat al afgevraagd, waarom jij net in je familie, of in je gezin, of in je buurten tot wedergeboorte gekomen, en waarom de rest niet. Vergeet het aandeel van God niet. Je wordt maar wedergeboren als het er een samenwerking is van vader, zoon en geest. De vader heeft het gewild, heeft je al getrokken, de wil van de vader. Je komt tot geloof door het woord te horen. Je komt tot geloof, het woord is ook de metafoor van de zoon. En vergeet ook de Heilige Geest niet, die dus tot inzicht brengt dat je zondaar bent en die redding nodig hebt. Het is eerst en vooral een werk van God tot wedergeboorte brengen. Maar God heeft het aan ons gegeven, aan de gemeente, om zijn woord te gaan prediken en dus als vissers van mensen te zijn. Dus statistisch kun je al aantonen, zelfs onder atheïsten, als je de berekening doet, dat het enkel maar Jezus kan zijn. Dat is gewoon geen andere mogelijkheid. En als je een tijdje gaat evangeliseren en met mensen gaat spreken over het geloof, ga je het volgende herkennen. Waarin zit die een weerstand dan? Dat mensen dit niet willen geloven, zelfs met objectieve cijfers. Heel veel mensen hebben weerstand op het verstandsniveau. Die willen absoluut gaan redeneren en uren discussiëren met jou. En die willen eigenlijk bewijzen, bewijzen, bewijzen. Weet je dat dat eigenlijk een mogelijkheid is dat je geen wedergeboorte hebt. En je mag mensen hebben die bewijzen zien. En ze gaan toch niet geloven. Toen ik nog niet tot wedergeboorte gekomen was, geloofde ik dat niet. Moest je dus ergens op een christelijke meeting zijn en ze bidden daar voor iemand in een rolstoel. En die persoon staat wel recht, zeker. Dat is een mirakel. Wauw, moet ik kijken. Dat is geen garantie dat ze allemaal gaan geloven. Hij zei, allee Frankie, wat zei hij nu? Kijk gewoon in uw Bijbel. Jezus sprak tot de massa's, duizenden. Kwamen zij allemaal tot wedergeboorte? Ola, heel weinig, heel weinig. En er waren dan mensen met heel veel verstand. Kijk naar de fariseeën, die kenden de wet perfect. Je kunt dat vergelijken met tegenwoordig een universiteitsprofessor, de theologen. Die wisten dus het allemaal zeer goed. En Jezus waarschuwde en ook voor de zonde tegen de Heilige Geest. Wat is de zonde van de Heilige Geest? Als je 100% de bewijzen ziet dat het werk van God is, en dan nog durft te zeggen, dit is van de duivel, dan ben je echt God aan het beledigen. Jezus zegt, daar is er echt wel weinig krediet voor. Wat kan ik nog gaan doen? Ik heb de bewijzen voor u, je ziet ze. En toch ga je zeggen dat het van de duivel is. Dus bij heel veel mensen ga je remming voelen als je gaat evangeliseren dat Jezus de Messias is en dat ze hem nodig hebben om gered te worden, is op verstandsniveau. En dat zie je heel veel in onderwijs natuurlijk. Hogescholen, universiteiten, bijbelscholen. Opgelet, er zijn theologen, ik kon dat ook niet geloven, er zijn theologen die heel hun leven wijden aan de studie van de schrift en God, maar die niet geloven. Je kunt dat niet geloven. Ja. Dat lijkt een bakker die zijn eigen brood niet wil opeten. Dat is heel raar. Dus geloof niet dat dat zonde is, maar je bakt wel. Een ander niveau waar je heel veel botsing gaat hebben is emotioneel. En de emotie zit op het feit dat de mensen zichzelf als goed zien en niet als een zondaar. Wie zeide hij dat hij zegt tegen ik dat ik een zondaar ben? Man, hoe haar hand zeide. Maar dat is wel de waarheid. Ze willen geen onderwerping hebben. De zondigheid in zichzelf willen ze niet zien. Maar uit onderzoek blijkt, voor degenen die dagelijks groepsevangelisatie doen, straatevangelisatie, dat de grootste weerstand van tot geloof komen, is de wil. De wil. Er zijn letterlijk mensen, waarbij dat je mag zeggen, als ik u alle bewijzen zou tonen, geef mij een halve voormiddag, ik ga al de bewijzen tonen, zwart op wit, en je mag aan die mensen vragen, heb je al die bewijzen in? Geloof je dan in Jezus als de Messias? En toch gaan ze zeggen, nee, ik wil niet. Ik wil niet. Dus daar zit er heel veel weerstand op de wil. Ik kan jullie bemoedigen, als jullie tot geloof gekomen zijn in Jezus, dat je de enige juiste keuze gemaakt hebt die je ooit kunt maken. Er is geen andere dan Jezus Christus. En daarvoor ga ik u een aantal messiaanse profetieën geven. En we hadden al die kansberekening gezien. Wat is de kans dat je aan 8 messiaanse profetieën doet? 1 over 10 tot de 17e. En dan gaan we iets heel straf tonen. Jezus voldeed op de laatste 48 uur van zijn leven, op de laatste dag eigenlijk, aan 29 messiaanse profetieën. Dus als je ooit iemand tegenkomt die beweert dat hij zot is van iemand die beweert dat hij de nieuwe Jezus is. Ik heb hier 2 van die gasten getoond. Er zijn er 10. Ik ga u een aantal profetieën meegeven. Ik wil het ook koppelen aan het avondmaal. Ik vond het heel geschikt. Ik wist het niet dat er avondmaal ging zijn. Het is heel geschikt. Naarmate we die profetieën gaan bekijken die aangekondigd zijn, God geeft duidelijk de sporen getoond in zijn woord waaraan zijn zoon zal voldoen. Als je die profetieën tot u laat komen, besef dan welk wonderbaarlijk werk dat hij gedaan heeft en hebt respect voor wat hij gedaan heeft voor ons allemaal op het laatste. Want het was niet evident. Goed, als je nadenkt gewoon over 1 criterium, ik heb je een aantal gegeven, de messiaanse profetieën, de wonderdaden van Jezus. Dus als je zegt, ik ben ook de Messias, moet je ook de wonderen doen die de Messias aangekondigd waren. De blinden doen genezen, de lammen doen opstaan, macht hebben over de natuurelementen, de doden opwekken. Dat moet je dus ook doen. Niet zomaar zeggen, daden ook. Jezus was een prachtige meester, coherent in zijn woord en zijn daad. Wat hij onderwees, deed hij ook. En ze zagen de bewijzen. We gaan er een paar bekijken. Alle 29, maar ik ga er niet lang bij stilstaan om u te bemoedigen. Maar laat het binnendringen in uw hart om te zien wat hij ook geleden heeft, wat hij gedaan heeft voor ons. Ik wil u daarin bemoedigen. Je hebt de enige juiste keuze gemaakt die mogelijk is. Jezus is de Messias, is geen andere. Ik heb met opzet de Oude Testamentische teksten genomen. Omdat ik de tijd ook niet heb, zou ze ook de Nieuwe Testamentische tekst er moeten tegenover zetten, maar daar hebben we de tijd niet voor. Ik ga gewoon de Oude Testament gebruiken. Als je ooit de klik gemaakt hebt, ja, we zitten in het Nieuw Verbond en het Nieuw Testament gaan we wel volgen. En het Oude Testament is zo mijn ding niet, ik leg dat opzij, doe dat niet alsjeblieft. Je kunt het Nieuwe Testament niet begrijpen als je het Oude Testament niet doorworstelt. Het woord van God, de Bijbel, is één. God is één, zijn woord is ook één. En je gooit eigenlijk je fundament weg. Enkele profetieën uit de schrift. Ik heb telkens de HSV genomen. Je had snel moeten bladeren. Het zijn er 29. Het is misschien beter af te lezen van het scherm. Psalm 41:10 verwijst naar dat hij zal verraden worden door iemand uit zijn intieme kring. Psalmen. Ga zien dat er heel veel psalmen profetisch zijn van aard. Die dus de voorafschaduwingen zijn van dus de zoon die moest komen. Psalm 41:10. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. Een van de strafste profetieën is zijn losprijs, de kostprijs. Letterlijk voorspeld. Honderden jaren voor de komst van Jezus staat dat letterlijk het bedrag. Zacharia 11:12. Want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon, zo niet laat het na. En toch hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Je zou de vraag kunnen stellen, wat is de kostprijs dat je wilt geven voor je leven? En kun je een kostprijs zetten op het menselijk leven? Ik denk het niet, onbetaalbaar. Maar Jezus, zijn leven werd omgezet in 30 zilverstukken. In die tijd zal dat een groot kapitaal zijn, maar het is niet oneindig. Nog een aantal profetieën. Ik heb hetzelfde vers 2 gebruikt, omdat er twee merkwaardige profetieën samenkomen. Het geld van het verraad zou op de tempelvloer worden gegooid, dus de heilige plaats wordt ontheiligd. En het wordt gebruikt om de grond van een pottenbakker te kopen. Ik herhaal nog een keer, minstens vier eeuwen ervoor, honderden jaren ervoor, komen die profetieën. En dan zie je ze in realisatie in de laatste uren van Jezus. Ik lees even voor, vanaf vers 13. Maar de Heere zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe. Een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere, de pottenbakker toe. Dit is een van de strafste profetieën. Dus het letterlijke bedrag die betaald was. En dat het inderdaad ook gegooid zou worden op een heilige plaats. Dus de tempelvloer. Misschien herdenken jullie dat bij Pasen ook die laatste nacht. Of van Gethsemane. Dat Jezus eigenlijk voordat hij dat lijden tegemoet ging. Eigenlijk verlaten geweest is door iedereen, maar echt iedereen. Al zijn discipelen, allemaal, hebben hem verlaten. Hij is er helemaal alleen doorgegaan, omdat enkel hij het kon doen. En dat was al aangekondigd, Zacharia 13:7. Sla die herder, en de schapen zullen overal verspreid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Andere profetie. De Messias zal beschuldigd worden door valse getuigen. Ja, ze hadden geen grond om op te staan. Ze moesten hem veroordelen op basis van overtredingen van wet of zo. Maar ze hadden dat niet. Dus ze moesten een valse getuige hebben. Hier zie je ook de verwijzing naar het Oude Testament. Een van de wetten die we van God gekregen hebben, waaraan dat de mens kan gewogen worden in rechtvaardigheid, is dat je geen valse getuigenis tegen een broer of een zuster mag afleggen. En het is gebeurd tegen Jezus. Psalm 35, versen 11 tot 12. Misdadige getuigen staan tegen mij op. Ze eisen iets van mij waarvan ik niet weet. Ze verhelden mij kwaad voor goed. Ze willen mij van het leven beroven. Je ziet staan, misdadige getuigen. Je wist het wel, de fariseeën hadden ze opgetrommeld en waarschijnlijk een ferme som geld beloofd als ze wat sprookjes en wat valse betichtingen konden brengen. Want ze hadden eigenlijk geen voet om op te staan. Is dat allemaal zomaar gebeurd? Nee, als je dat goed bekijkt, God heeft niets aan het toeval overgelaten. Elke seconde van de laatste uren, de laatste 48 uren, lagen onder dus. Dus de controle van God is niet zomaar gebeurd. Alles lag onder zijn controle. Er is dan niets bij toeval gebeurd. Helemaal niets. Jesaja 53 is het hoofdstuk dat je waarschijnlijk herkent. Waar er heel veel messiaanse profetieën in staan. Die enkel... Men heeft dat gedaan. Men heeft bij straatevangelisten heeft men op de straat getrokken. Wereldwijd in alle grote steden. En men heeft gewoon mensen stukjes uit Jesaja 53 laten lezen. Ook Joden. En men heeft gevraagd, over wie gaat dat? En als je dat leest, dan kun je niet anders zijn. Dat moet Jezus zijn, dat kan niet anders. Maar toch, het Jodendom tot op vandaag weigert dit te aanvaarden. Wat zeggen de Joden? Weet iemand dat? Wat ze over Jesaja 53 zeggen? Van diegene die daarin beschreven wordt... Wat zeggen ze? De Joden zeggen dat dat eigenlijk het volk Israël is, maar dat klopt niet. Dus het lijden die beschreven wordt in Jesaja 53, trekken zij naar henzelf, naar hun vervolgingen enzovoort. Maar het klopt niet, het is echt op de persoon geschreven. En daaraan zie je, staat ook in de schrift, dat een groot deel van het volk van God verblind is. En dat ze nog massaal tot wedergeboorte moeten komen. Dan heeft dat experiment gedaan. Gewoon Jesaja 53 voorlezen. En wie is dat? Hè? Over wie gaat dat in? En bijna kun je niet anders zeggen. Ah ja, dat is Jezus. En dat is zo. Dus misschien een keer in uw stille tijd. Rustig lezen. En dan gaan ze zeggen. En er zijn veel Joden die niet geloven dat dat in hun Torah staat. En in hun Bijbel. Ze zeggen dat wij christenen de Bijbel vervalst hebben en dat wij een aangepaste versie hebben, totdat ze dan zelf in die tekst gaan lezen en dan zitten ze in een gewetensprobleem natuurlijk. Moet ik de rabbi geloven in de synagoge of moet ik die prediker gaan geloven? Onderschat God niet, hè? Er zijn heel veel Joden die messiaans worden en die Jezus wel aanvaarden. Jesaja 53, 7, heel... Hij zal aangeklacht worden. Er zijn valse getuigenissen. Hij kreeg een klacht. En het raar is, hij deed zijn mond niet open. Maar dat was al honderden jaren ervoor gepredikt, geprofeteerd door Jesaja. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Allee, hoe zou hij zijn? Je wordt voor de rechtbank gesleept. Men beticht u valselijk, maar je bent echt onschuldig. Echt onschuldig. Je weet 100%, ik ben onschuldig. Dat heeft niets met mij te maken. Zou jij je mond dan niet open doen om jezelf te verdedigen? Ik denk dat het zeer menselijk is om je te verdedigen. Jezus verdedigde zich niet. Heel raar. Hij zou ook gewond en verbrijzeld zijn. Jesaja 53, 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Het is niet zomaar een pandoering krijgen, he. Verbrijzeld is al serieus gefolterd geweest. De Messias zal zonder reden gehaat worden. Misschien heb je ook al een keer over nagedacht, waarom heden ten dagen, ik Het is heel aangenaam om te vernemen dat jullie ook connecties hebben met Open Doors. Het aantal christenen die heden ten dagen vervolgd wordt, is fenomenaal. Miljoenen. Nu, 2023, miljoenen mensen worden verkracht, opgesloten, gevangen gezet, ja, vermoord omwille van zijn geloof in zijn naam. Je kunt dat bijna niet voorstellen. Zijn wij dan die moderne beschaafde wereld die dus massaal nog christenen aan het afslachten is? En als je dat vraagt waarom dat die mensen dat doen, de daders, is er soms eigenlijk geen enkele reden, zonder reden. Dat betekent ook dat jullie, die vertegenwoordigers zijn van het koninkrijk, ambassadeurs van Jezus en paracommando's van God, dat jullie zonder reden gehaat gaan worden. Bespot, verworpen, belasterd. Door soms dierbaren, door vrienden, door familie. Het is uw lot. Maar Jezus zei ook, als je dat moet verdragen om mijn wille, van mijn naam, er zit daar zegen op. Omdat je volhoudt tot het einde. Psalm 69, 5. Je wordt gehaat zonder reden. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Van wie wij willen ombrengen. En om valse redenen mijn vijand zijn. Zijn machtig worden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Ziet staan, wie mij zonder reden haten. Hij zal ook geslagen en bespuwd worden. Jesaja 50, 6. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Voor degenen die een baard hebben, uitdrukken van de baard, ik denk dat je niet veel fantasie moet hebben, dat dat bloederig zal zijn en zeer pijnlijk. Jesaja 53. De Messias zal bespot, belachelijk gemaakt worden en afgewezen worden. Vers 3, hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Hij zal ook instorten van zwakte. Psalm 109 is een voorbeeldje. Vers 24 tot 25, mijn knieën zijn verzwakt door het vasten en mijn vlees is vermagerd, geen vet zit eraan. Toch ben ik hun nog tot smaad. Zien zij mij, zij schudden het hoofd. Maar echt van niet oké. Okay. Hij zal beschimpt worden. Het is nog niet voldoende dat hij aan de kruis hangt, maar ze hem nog een beetje gaan bespotten ook. Zo afgezien, zoveel lijden gedragen en dan nog een keer leedvermaak. Hoe vreed kan een mens zijn? Ja, we kunnen vreed zijn. Psalm 22, vers 7 tot 9. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lippen op, ze schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak op de Heere gewenteld. Laat die hem bevrijden. En vers 25, Psalm 109, wel eens zien. En ze zullen het hoofd schudden, maar van afkeuring, of van spot, of van, ja, totale verwerping. Diegene die hem zullen zien, die zijn straf zal moeten dragen, die wordt aangestaard, maar niet met een empathische blik. Echt met een haatdragende, veroordelende blik. Psalm 22, 18. Psalm 22 is ook een hele mooie messiaanse psalm. Vers 18, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien het aan en ze kijken naar mij. Hij zal ook onder de zondaars worden terechtgesteld. Terug Jesaja 53, 12. Daarom zal ik hem veel toedelen en machten zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Hij is onder de overtreders geteld. Dus hij werd ook niet alleen gekruisigd, te weten dat ze met drie waren. Hij werd samen met overtreders gekruisigd. dan ook nog een van de meest straffe profetieën dat je kunt voorstellen. Het doorboren van zijn handen en zijn voeten. Het is als zo'n kerel die zegt, ik ben de nieuwe Messias, de Jezus. Dan moet je hem eigenlijk voorschotelen wat zijn lot zou moeten zijn. Ik denk dat hij wel, denk ik, een toontje lager zal zingen. Als je ziet wat Jezus gedragen heeft op het einde, demonisch gewoon. Diegenen die beweren Messias te zijn, ja, die gaan wel heel veel beweren. En misschien trucjes kunnen, en we zijn dan misschien genezingen. Maar dit is toch een orde grote anders. Psalm 22, een Messiaanse psalm, vers 17. Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaadhoeders heeft mij omgeven, ze hebben mijn handen en voeten doorboord. Honderden jaren voor staat dat ertussen, zo, fait divers, ze gaan hem wel de handen en voeten doorboren. Ja. Hij zal ook bidden voor de vervolgers. Hè. En de Bijbel is daar heel duidelijk over. Enkel een kind van God kan bidden voor zijn vervolgers, voor zijn folteraars. Een normale mens kan dat niet. Een normale mens gaat wel een wraak nemen, gaat zich proberen verdedigen, gaat vervloeken, maar gaat zeker niet kunnen vergeven. Enkel een kind van God kan dat. Dus daarom dat Jezus zei, bid voor je vijand, omdat u weet, een kind van God kan dat onder de zalving van de Heilige Geest. Jesaja 53, 12. En ik neem gewoon het laatste stukje. En voor de overtreders heeft hij gebeden. Heer, vergeef het hen, want ze weten nog niet wat ze aan het doen zijn. Hij bad tot het laatste. Nog eentje, om het af te leren. Het zijn er nog een paar, maar we naderen het einde. De vrienden en de familie van de Messias zullen op een afstand toekijken. We kennen het haantje, de voorste, Petrus, die zei, de Heere, dat ze jou gaan vangen nemen en iets mee doen over mijn lijk, zei Petrus letterlijk. En dan zet Jezus hem heel krachtig op zijn plaats, ja. Voordat de haan kraait, jongen, ga je me drie keer ontkend hebben. En ja, later is dan wel weer goed gekomen met Petrus, maar op dat moment zakt hij eigenlijk van de eerste tot dieper dan de laatste eigenlijk. Psalm 38, 12. Mijn geliefden en mijn vrienden staan afzijdig van mijn plaag. Zij die nauw aan mij verwant zijn, blijven van verre staan. Ik herhaal nog een keer, Jezus is op het laatste helemaal verlaten geweest, volledig alleen. Als een discipelen weg, zijn familie weg, niemand had hij nog, hij moest er alleen door. Ook een van de straffe profetieën, heel straf, dus die 30 zilverlingen, het doorboren van de handen en de voeten, maar ook het dobbelen om zijn kleding. Ik kan dat niet voorstellen. Veronderstel dat dat 600-700 jaar voor zijn komst van Jezus voorspeld is. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad. Letterlijk gebeurd. De Romeinse soldaten die voor dat kleed, tenen dat hij nog had, gingen dobbelen. Dan eentje dat je zegt, ja, dat voldoet ook aan mij. Ik heb ook een profetie. Ik heb regelmatig dorst. Maar moet het wel in de context krijgen. De Messias zal dorst hebben, maar geen fris pintje, maar hij zal hal en azijn krijgen. Psalm 69, vers 22. Ja, ze hebben mij hal als voedsel gegeven en mijn dorst hebben zij met zure wijn, zij mij zure wijn laten drinken. De Messias zal zichzelf helemaal aan God toevertrouwen. Zal hem al verlaten. Op wie moet je dan nog je vertrouwen stellen? Op wie? Al je vertrouwelingen, discipelen, allen die jou gesteund en geloofd hebben, zijn gevlucht. Je hangt dan aan de kruis, op wie kun je nog vertrouwen stellen? Ik denk dat het enige nog kan, is de Heere. Want hij wist dat hij zou sterven. En als we in het oog staan met de dood, dan kom je ten opzichte van je schepper te staan. Psalm 31, 6. In uw hand beveel ik mijn geest. U hebt mij verlost, Heere, het trouwe God. En voor hij zijn laatste adem uitblaast, zegt hij dat ook. Ik geef mijn geest aan u. Ik vertrouw op u. Ook heel straf, niet gebruikelijk. Bij kruisigingen werden de benen wel gebroken. Om het sterven te bespoedigen. Dus bij de kruisiging is het moeilijkste, is het ademen. En als men de benen breekt, dan heb je de kracht niet meer, je kunt niet meer steunen op je benen om nog in te ademen. Heel merkwaardig, geen enkel been van Jezus werd gebroken. We denken terug het avondmaal in Egypte, moesten ze de maaltijd gaan nemen, dan mochten de benen van dat lam niet gebroken worden, helemaal niet. Psalm 34, 21. Hij bewaart al zijn beenderen, niet één ervan wordt gebroken. Nog 3 te gaan en dan zijn we er. Dank u voor uw geduld. Het hart van de Messias zal scheuren. Psalm 22. Je moet echt een tijd nemen, stille tijd, als je wil weten wat Jezus allemaal gedragen heeft. We kennen de evangelie natuurlijk, maar vult dat een keer aan met die oude testamentische teksten. De psalm 22 is een heel messiaanse psalm. Psalm 22, 15. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen. Staat erop, ontwricht, niet gebroken. Mijn hart is als was en het is gesmolten diep in mijn binnenste. Het is metaforische, symbolische taal natuurlijk, dat het hart zal geraakt worden. En ook een heel straffe profetie, heel straf. Hij zal doorboord worden. Tegenwoordig komt men veel aan een einde in een oorlog, of bij terechtstelling maar de kogel. Ze hadden al nog geen kogels, maar hij zal doorboord worden. Zacharia 12, vers 10. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over hun enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeboorte. Eerstgeborene. Dit is wat nog moet gebeuren met Israël. Dit volk moet nog massaal tot de herkenning van de Messias komen, dat het wel degelijk Jezus is. Ik ga ook eerlijk zijn, wij moeten in eigen borst kijken. We hebben nog wat gedaan met de Joden als christenen. Hè? Wij hebben ze vervolgd. Hè? Wij hebben ze vervolgd. Kun je het dan die mensen kwalijk nemen, als dan die christenen horen over die Jezus, dat ze dat dofies al verwerpen? Misschien er nooit over nagedacht, maar Nazi-Duitsland, concentratiekampen, holocaust, wij hebben wat gedaan met het Joodse volk. Dat was een christennatie, hè? In naam van God hebben we zijn volk zo afgeslacht. Begrijp ook dat die mensen heel argwanend staan ten opzichte van wat wij brengen. Maar ze zijn verblind en ze gaan de Messias nog moeten openbaren. Oké, en de laatste, dank u voor uw geduld. Dat is eigenlijk eentje dat je zou zeggen. Momentje. Oei. Heb ik nog eentje overgeslagen? Sorry. Ik was bijna de voorlaatste, ja. Ook heel straf. Er zal duisternis over het land komen. Dat is niet symbolisch geweest. Hè. Dus op het moment dat Jezus aan het kruis hing, is er plots, te midden op de dag, is alles pikzwart geworden, uren aan een stuk. Was honderden jaren voor voorspeld. Is heel uitzonderlijk. Hè. Ik zou zeggen, zelfs de kosmos deed mee. Zelfs de kosmos, de natuur, de schepping deed mee in het Messiaans verhaal. De duisternis zal 's middags over het land komen. Dus moment 12 uur 's middags, de zon staat hoogst, en zeker in Israël en zo, is volle dag zon. Maar te midden op, dat moet enorm schrikwekkend geweest zijn voor iedereen, zelfs voor de Romeinen. Het moet dan enorm schrikwekkend dat het dus pikzwart wordt en de zon verdwijnt. Hè. Amos, vers 8, 9. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, Heere. Dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken. Straf, hé. Zelfs een kosmisch teken. Ja, voor de hardnekkige ongelovigen zien dat nog een keer in de natuur ook. Jesaja 53:9. Hij zal begraven worden in het graf van een rijke man. Totaal onlogisch, hé. De meest vernederende straf dat je kon krijgen onder de Romeinen was de kruisiging. Meest vernederend. Het was een voorbeeld, hè. Dus het lijden werd tentoongesteld. Als je dus opstandig bent ten opzichte van Rome, is dat morgen hebben een plaatsje voor jou, maar ga je ernaast hangen. Begrijp toch heel goed, hè? Begrijp heel goed, als je door hebt de wreedheid van de kruisiging, dat dus die discipelen van hem doodsbang waren. En in de bovenzaal met elkaar kropen en eigenlijk, ja, dus niet meer durfde buiten komen, want ze wisten, dit wordt ook ons lot. Als zij zelfs Jezus aangepakt hebben, wat gaan ze dan met ons doen? Hij zal begraven worden in een rijkgraf. Dus eigenlijk een pure misdadiger, in een hele grote gradatie van misdaad, terechtgesteld als voorbeeldfunctie, die gaat een beetje in een graf van een rijk alleen. Geen enkele rijke gaat zich daarmee associëren met zo'n boef, en toch is het gebeurd. Jesaja 53 niet, honderden jaren voorspeld. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Helemaal onlogisch, maar het is gebeurd. En nu moet ik terugkomen, nu echt de laatste. En dat is echt een sneer of een verwijt aan het Joodse volk en de geleerden. De schriftgeleerden, de fariseeën, die zo diep in het woord gaan en prat erop gaan dat ze de Bijbel van buiten kennen. God was zo ver dat hij ongeveer het tijdsvenster gecommuniceerd heeft wanneer dat hij zou verschijnen. En dat haal je uit Daniël. Daniël 9, 25. We zien het volk in ballingschap. Ze zijn afgevoerd, oordeel van God uitgevoerd. Ze konden eventjes een paar jaar, 70 jaar, tot bekering komen om te stoppen met afgoderij en de ware God te aanbidden. En dan krijg je de verklaring van Artaxerxes dat hij de tempel zal laten herbouwen. En men kent dat historisch, dat is rond 445 voor Christus, krijgen de Joden terug de toestemming in een ballingschap om terug te keren en de tempel te herbouwen. En Daniël 9:25 zet letterlijk de periode wanneer dat hij moest terugkomen. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de vorst, verstrijken er 7 weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar in benauwde tijden. Het is een vrij profetisch boek, Daniël. En wat men bedoelt met de weken, er is in een bepaalde, als je naar de grondtekst komt, een interpretatie mogelijk, dat men de week als jaarweek kan interpreteren. En jaarweek is gewoon een periode van 7 jaren. Als we dat eventjes toepassen, ik heb de rekensom gemaakt voor jullie, staat er letterlijk 7 en 62 weken. 62 plus 7 maal 7, kom je aan 483 jaar. De terugkeer is archeologisch, historisch onderbouwd, is 545 jaar voor Christus. Dus als je 483 jaar doet met 445 jaar, kom je aan een 38 jaar. Jezus is niet geboren in het jaar 0, historisch klopt dat helemaal niet. Is geboren, exact weten we niet. Voorzichtige raming tussen jaar 4 en jaar 6 voor Christus. Hoe weten we dat tijdvenster moet zijn? Jezus is geboren in de tijd dat Herodes aan de macht was. Maar historisch gezien, geschiedkundig, wetenschappelijk ligt vast dat Herodes de Grote op 4 voor Christus stierf. Dus Jezus moet geboren zijn voor het jaar 4. Kleine marge erop, sommigen zeggen 5 of 6 of 4, maar als we even de rekensommen gaan nemen, sterfjaar van Jezus, 38 na Christus, min 5, ik wil de stok in 2 doen, tussen 4 en 6, kom je rond 33 jaar na Christus, aan 30 het bediening, aan 33 gestorven. Dit is straf. De wetsgeleerden, de professoren, de theologen, konden gaan doorrekenen wanneer dat hij ongeveer moest verschijnen. En wat zie je in de evangeliën? Jezus heeft geheel zijn bediening niet anders dan miserie gehad met fariseeën, sadduceeën en diegenen die het zogenaamd beter wisten. Ze zagen de tekenen van de Messias. Ze zagen hem doden opwekken, blinden doorzien. Hoe meer bewijs heb je nog nodig om te geloven? Ik herhaal het nog een keer, het zien van een wonder is geen garantie dat je tot geloof komt. Onderschat de aandeel van God nooit. Hopelijk heb ik u bemoedigd dat je als het moment dat je hart en je leven gegeven hebt aan Jezus als de Messias, dat dat de enige juiste keuze was. En wat ze ook gaan aandraven, want de leugens stijgen exponentieel. Als je naar de Bijbel kijkt, er zijn twee boeken in de Bijbel die het meest onder de aanval staan. Weet iemand dat, welke de twee boeken zijn die het meest aangevallen worden nu? Het is nooit gestopt, het gaat toenemen. Poging. Eén is het zeker, ja. Waarom? Schepping. Ja, schepping staat zwaar te discussie. En wat nog? Man-vrouw, huwelijk. Identiteit, man-vrouw, het huwelijk. Nog? Zeer goed. Een van de hoogste redenen is dat de Satan, de identiteit, geopenbaard wordt. De Satan is iemand die in het verborgenen wil werken. En als hij heidenisch kan schrappen, dan wordt zijn identiteit verborgen en kan hij rustig verder gaan. Je kunt al raden wat het tweede boek is dat zwaar onder de aanval is. Openbaring, en waarom? Omdat zijn bestemming daarin staat. Hij weet het. Kun je zeggen, had een duivel zich niet bekeren? De schrift maakt heel duidelijk, de duivel is onbekeerlijk. Zijn lot ligt vast. Dus je moet vanuit het perspectief van de boze bekijken. De aankondiging waar ze in optreden doen en de boel eigenlijk verziekt. Daar komt het eigenlijk op neer. Je dacht het plan van God kapot te krijgen, maar dat is nooit gelukt. Hè. En dan natuurlijk waar hij naartoe gaat. Hè. Kijk je die uitspraak als mensen u willen doen wankelen in uw geloof, hè? Als de boze u aanklacht, het enige dat je moet doen is hem een keer helpen herinneren wat zijn toekomst is. Dus als de boze u aanklacht, in welke vorm dan ook, herinnert dan hem dan een keer wat zijn toekomst is. En hij zal een toontje laar zingen. Oké, ik ga nog de zegen vragen over jullie. Hemelse Vader, bedankt dat u aantoont dat uw woord, het ganse woord, Oude Testament, Nieuwe Testament, zo waardevol is. En ik vraag de zegen ook voor de Bijbelstudies in deze gemeente. Want de gemeente hoort de zuil en het fundament van de waarheid te zijn. Vandaar mocht ik aantonen via een stukje van uw woord, dat Jezus de enige ware Messias is, die aan alle profetieën voldeed. En Vader, we weten er verschijnen valse Christussen, ze zijn altijd verschenen, er verschijnen valse profeten. Laat ons dan als kinderen aan God beproeven en testen en inderdaad samenwerken met uw Heilige Geest, want het is de Geest van de waarheid. We danken u voor uw offer, vandaag herdacht in het avondmaal. U hebt het gedaan, u alleen, en het is dankzij u dat we allen tot redding kunnen komen. Ik dank u daarvoor in de naam van Jezus. Amen.